Holy Bailey.
You are about to hear is incomplete. Every attempt has been made to locate the missing portion of this message. However, to date, this is as complete a recording as we have been able to locate. We shall continue to search for a complete recording, and any assistance you can give us would be appreciated. We trust the portion of the message you are about to hear will be a blessing to you.
Heel op de muis, terwijl die dicht is. Ik had hem juist dicht laten staan.
Ja, okay.
Express.
About to hear will be a blessing to you.
Jozua, gisteravond ging het over de grote strijder David, zijn positie in Christus en wat hij daarmee deed. En vanavond Jozua. Morgenavond, zo de Heer wil, zullen we een andere grote held nemen om spreken over het leven van iemand anders. En nu er hier niet te veel aanwezig zijn en de meesten hun genezing enzovoort hebben aanvaard, zal ik een groot deel van de tijd besteden aan het naar voren brengen van het woord om te bemoedigen en om de mensen in hun positie te plaatsen. Ik voel mij door de Heilige Geest geleid om dat te doen, zie, om de mensen, degenen die hier zijn, te laten. Ik zal het zo zeggen, hoeveel christenen zijn hier vanavond? Steek uw handen op. Nou, christenen, ongeacht tot welke kerk u behoort. Ongeveer 99%, misschien 99/99%, zie, zijn christenen. Misschien zijn hier vanavond 8 of 10 mensen binnen, misschien die geen christenen zijn, zie. Wel nu, en dat, wat moet je doen voor die mensen? In orde, je moet hun laten weten wat zij positioneel zijn, zie, wie ze zijn en hoe ze met de boze moeten omgaan. Dan zijn er vanavond duizenden in Chicago die geen christenen zijn. Dus u zult de strijders moeten zijn. U bent de prediker. Iemand, zoals ik aan u aan het vertellen was, ik maakte het nooit af, aangaande het stukje dat iemand mij schreef, enige kritiek, niet van deze samenkomst nu, maar van een andere samenkomst, er stond, eerwaarde Branham, ik had veel vertrouwen in u als een man van God, totdat ik u onder uw inspiratie hoorde zeggen dat u een profeet was. Wel, hij zei, u zegt dat niet, behalve die ene keer. Wel, dat was ik het niet, dan was ik het niet die het zei, hij was het. Dus argumenteren met hem over, hij is degene. En tenslotte, mijn beste vriend, weet u wat een profeet is? Een profeet van het Nieuwe Testament? Het is een prediker. Dat is juist. Een profeet is een prediker. Het woord profeet betekent voorspellen of voorzeggen. Ofwel prediken of voorspellen. En nu, als u het woordenboek er niet voor kunt geloven, hier is wat de Bijbel erover zegt. De Bijbel zegt, de getuigenis van Jezus Christus is een geest van profetie. Is dat juist? Dus u bent allemaal profeten door te getuigen over Jezus Christus, zie? Het is de geest van profetie. De getuigenis van Jezus Christus is de geest van profetie. Dus nu mogen de Heer ons zegenen terwijl we zijn woord lezen. Ik veronderstel dat u het inmiddels hebt opgeslagen, Jozua 3, vers 7. Een grote strijder die ik hier in de schrift altijd heb bewonderd. Want de Heer had tot Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël. Opdat zij weten dat ik met u zal zijn, zoals als ik met Mozes ben geweest. En nu verder in het zesde hoofdstuk, of het vijfde hoofdstuk van Jozua, en het twaalfde vers, lezen wij dit. En het manna hield op, de volgende dag nadat zij van het overjarige koren van het land gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer. Maar zij aten in dat jaar van de inkomst van het land Kanaan. Voorts geschiedde het, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En ziet, er stond een man tegenover hem, die een uitgetrokken zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van de Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad. En zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van de Heer des Heren, van het Heer des Heren, tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed al zo. Laten we nogmaals bidden. Vader, dit zijn uw woorden. En we bidden dat u deze woorden nu zult nemen en ze zult verheerlijken. Plaats de voor een ieder van ons, dat wij de werkelijke betekenis van deze woorden kunnen zien en van uw grote dienstknecht Jozua. En wij bidden dat u het zaad in ieder hart zult planten, mogen de Heilige Geest dit woord van God nemen en het plaatsen in elk hart. En mag het als resultaat honderdvoudig vrucht voortbrengen, want we vragen het in Christus' naam. Amen. Nu, wij spreken vanavond over deze grote strijder, Jozua. Hij was, de kinderen van Israël waren zojuist uit Egypte gekomen. En zij bevonden zich in hun laatste stadium van de reis. Er zijn drie stadia van de reis. Ten eerste kwamen zij, positioneel gezien, in Egypte. Ten tweede, in de woestijn. Ten derde, in Palestina, het beloofde land. Nu, veel mensen hebben dat beschouwd, de typoloog zoals ik zelf ben, hebben gezegd dat het dit voorstelde, na de woestijnreis, dat zij daarna de heerlijkheid ingingen. Nu, misschien is hier iemand die het vanavond op die wijze onderwijst. Dat maakt niets uit, mijn broeder of zuster, wie het ook is. Ik mag verkeerd zijn in mijn theorieën daarover. Maar ik kon het beloofde land nooit vergelijken met het zijn in de hemel, omdat zij oorlogen hadden in het beloofde land. Ik geloof in het duizendjarig rijk. Ik geloof dat er een millennium zal zijn, een duizend jaar, op de aarde, waarbij de mensheid regelrecht zal terugkeren tot God. Precies zoals hij uitging van God. En ik geloof dat het beloofde land het duizendjarige rijk vertegenwoordigde. De duizend jaar in het millennium. Als u opmerkt, zodra zij de Jordaan overstaken, wat afscheiding betekent van deze aardse reis, binnengaande in het andere land, hield het manna, wat een geestelijke zaak was, op en zij aten van het overjarige koren. Zij aten opnieuw van de vrucht van het land. En in het millennium, zie, wij eten nu geestelijk manna, maar als wij zijn teruggekeerd, hebben wij in die tijd geen geestelijk manna van nodig. We zullen opnieuw eten van de vrucht van de wijnstok en van het veld, het koren. En de Bijbel zegt dat wij huizen zullen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht ervan eten. Wanneer wij in het millennium komen, die duizend jaar van rust, wanneer de oorlogen en moeite en ziekte en dood zullen vlieden van de wereld, dan zullen wij hier op deze aarde terugkeren en duizend jaar met Christus zijn. Precies hier voordat wij de heerlijkheid ingaan. Dat is de leer van de schrift. Nu, kijk hoe mooi dit getypeerd wordt. Het was een type van Egypte. Om gevestigd te zijn in Egypte. Veel mensen werden in Egypte achtergelaten. Nu, voor zover wij weten, werd Jozef eruit gebracht, zijn lichaam. Maar in Egypte zou er een opstanding plaatsvinden. In Egypte, Want de aartsvaders, voor zover wij weten, zijn begraven in Egypte, vele gelovigen werden begraven in Egypte. En in het tweede stadium van de reis door de woestijn stierven er vele, en vele rechtvaardige mensen, Mirjam, Aaron, en vele van hen stierven hier tussenin, tijdens de reis, en daar zal er een opstanding zijn. En dan zal er ook ginds in het beloofde land de opstanding zijn. Maar deze drie zaken typeren Luthers tijdperk, rechtvaardiging door geloof. Luther bracht de mensen uit Egypte, de knoflookpotten uit Egypte, vlees van de wereld. Ten tweede, John Wesley, door heiliging. En als derde, de doop van de Heilige Geest, waar ze opnieuw vrij zijn. Merk op, Joshua nu werd eerst geroepen, uitverkoren door God, toen hij in de woestijn was, toen hij uit Egypte kwam met de Israëlieten. En ze hadden in zo'n 5 dagen die kleine strook daar van 60 of 75 kilometer doorgereisd kunnen hebben tot in het beloofde land. En toen ze eruit kwamen, leidde God hen. En zij deden het prima totdat ze begonnen te morren en te klagen. God zou voorzien. Toen kwamen zij bij de oordeelstroom, Kades Barnea, en weigerden Gods programma te aanvaarden en keerden terug. Dwaalden 40 jaar rond, omdat zij God niet geloofden. Zij wilden het niet aanvaarden. Het is zo'n prachtig type van de gemeente vandaag, hoe diezelfde procedure geldt. God herhaalt gewoon de geschiedenis op een andere manier, hoe de gemeente eruit werd geroepen, zich nu in haar reis bevindt, hoe ze zijn overgegaan in de belofte, maar heeft geweigerd. Nu ligt er een prachtig beeld voor ons. Nu Joshua, als de eerste leider, scheen in de woestijn, waar er duizenden nobele mannen waren, toch te beseffen dat hij een positie had, dat hij was uitverkoren door God. En nadat hij was overgestoken en Mozes gestorven was, toen werd hij door God geroepen. God riep hem eruit en gaf hem een visioen en zei, nu, zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik met u zijn. En niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen van uw leven. Wees niet ontzet, nog ontmoedigd, want de Heer uw God is met u allen waar gij heen gaat. En nadat het visioen voorbij was, toen was Joshua, zijnde de strijder, uitverkoren door God, gekozen door God. Nu, toen hij deze koning ontmoette, of deze grote man, staande bij de muur, bij Jericho, toen was hij in positie geplaatst. Hij was een strijder. En toen zag hij wat de werkelijke, zichtbare zaak was. Wie denkt u wie deze man was, die ginds bij de muur stond, nu Joshua wist dat hij visioenen had gehad, hoe de Heere tot hem gesproken had, en hij wist dat hij Gods dienstknecht was. En hij was niet bevreesd, maar toen hij het land binnentrok, hij overgestoken was, hield het manna op, en toen begonnen zij het overjarige koren te eten. En toen hij op een dag een wandelingetje ging maken door de woestijn, afkomend van de Jordaan, tot aan Jericho, een rotsachtige, heuvelachtige, woestijnachtige plaats, zag hij, terwijl hij daar rondwandelde, een man. En de man stond daar en trok zijn zwaard uit. Gewoon een man. Hij zag eruit als een man. Joshua, wellicht een hoofdstrijder, trok ook zijn zwaard, liep op hem af en zei, wie bent u? Bent u voor ons of bent u onze tegenstander? Ik kan de man zijn zwaard hoog zien opheffen en zeggen, nee, maar ik ben de vorst van de legerscharen des Heren, van de God van Israël. De vorst van de legerscharen. Wie was deze vorst van de legerscharen? Joshua boog zich neer en trok zijn schoenen uit, viel voor hem op zijn aangezicht en zei, wat begeert de Heren dat ik zal doen? Ziet u, nadat hij was, hij werd toen in zijn positie geplaatst. Hij zou de grootste militair worden die ooit op het aangezicht van de aarde is geweest. Er is nooit een generaal geweest zoals Joshua. In geen enkele tijd, geen enkele periode, nooit kon er een vergelijking worden gemaakt met Joshua. Het woord Joshua komt van het woord Jezus. Het betekent Jezus of verlosser, bevrijder. En dus toen hij deze man zag, wie was het? Het was de vorst. Met andere woorden, de leider van de legerscharen van Israël. En die leider was niemand minder dan Christus zelf. En waarin werd hij eerst gezien? In een vuurkolom. En nu was de vuurkolom man geworden. Ik hoop dat u begrijpt waar ik over spreek. Hij was een man geworden. Joshua, die alleen was, zag precies wat het was. Dat die vuurkolom die hen had geleid als een engel, hier stond en zichzelf de vorst van het Heer noemde. Hij was de ongeziene. En hij is nog steeds de vorst van het Heerleger des Heren. De ongeziene, de onzichtbare, de almachtige. Hier vanavond, net zo werkelijk als hij daar stond tegenover de muren van Jericho. Dezelfde Heer Jezus. Een figuurlijk type natuurlijk. Het was Melchizedek die Abraham ontmoet had. Vele, vele honderden jaren daarvoor. Had geen vader, nog moeder, nog beginsel der dagen of einde van jaren. Melchizedek. Wie was deze grote koning? Die geen beginsel der dagen, nog einde des levens had. Zonder geslachtsrekening, zonder vader, zonder moeder. Daar hebt u het. Hier is hij. Hij ontmoette Abraham daarginds op een dag onder de eikenboom. En hij had overal stof op zijn kleding. En hij zei dat hij uit een vreemd land of uit een buitenland kwam. En onderweg was naar Sodom en Gomorra. En Abraham herkende daar iets. Ging naar binnen. En nam het gemeste kalf en slachtte het en zette het voor. En gaf hem melk van de koe. Vlees van het kalf. Platte koeken gebakken boven vuur. En hij dronk de melk, at het vlees en de gebakken koeken. En toen Abraham een offer bereidde, verdween de man voor hem. Abraham zei, ik heb van aangezicht tot aangezicht met God gesproken. Melchizedek, de ongeziene gastheer, is hier vanavond net zo werkelijk als hij daar was. Hij is overal waar zijn volk tezamen is vergaderd, omdat dat zijn geestelijk lichaam is. Christus. Oh, ik hoop dat u het vanavond vat en het heel goed begrijpt. Kijk, als mijn geest was als mijn schaduw, de schaduw van het materiaal bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, mijn schaduw zou de geest van het materiaal zijn. En het lichaam, bovennatuurlijk nu, het lichaam van de Heer Jezus, is de schaduw, als het ware, van het natuurlijke, fysieke lichaam van de Heer. En bemerk, als genezingen, als kracht, als visioenen, als de dingen die Christus in zich had, uit zijn schaduw zijn weggegaan, dan is Christus verlamd. Zijn natuurlijke lichaam is verlamd. Want als zijn fysieke lichaam beweegt, zal zijn schaduw moeten meebewegen. En als wij in Christus zijn, door de doop van de Heilige Geest, dan zal de wijze waarop het lichaam van Christus beweegt, op dezelfde manier op aarde bewegen. Want dit is een schaduw van zijn lichaam. Amen. Het is altijd in figuurlijke type geweest. En zo is het ook vanavond, het lichaam van de Heer Jezus Christus. Nu, het lichaam wordt uit de dingen van de wereld genomen, voorbestemd door God, geroepen door God, uitverkoren door God, gekozen door God, gered door God. Gedoopt in het lichaam van Christus, door de Heilige Geest, en leden gemaakt van dit lichaam, levend, gereed, gewillig. Mijn schaduw zal iedere keer bewegen wanneer iets van mijn lichaam beweegt. En het Heilige Geest, lichaam van Christus, zal net zo bewegen als dat Christus beweegt. En als Christus in de hemel ooit zijn fysieke lichaam, of zijn geestelijke lichaam op aarde kan laten bewegen, zoals hij wil dat het beweegt, let dan op de dingen die zullen gebeuren. Het is begonnen tot leven te komen. Ze hebben het lang genoeg verlamd, maar de Heilige Geest brengt er leven in en is begonnen wakker te worden en begint te bewegen, omdat het zijn positie herkent. Jozua, zijnde de leider met Mozes, de eerste keer dat wij over hem horen, hield hij Mozes' handen omhoog. Nu reisden zij en er komt een prachtig beeld omhoog, hoe zij uit de chaos van Egypte kwamen, uit de knoflookpotten, uit de wereld, de Rode Zee overstaken, de dingen achter zich lieten, al de schepen achter zich verbranden, zoals we dat vandaag zeggen, eruit kwamen om te wandelen in een vreemd land, onder vreemde mensen, om de Here te dienen. Wat een type van bekering. Egypte verlaten, door zanderig, onvruchtbaar land gaan, om te verkeren in een woestijn, onder vreemde volken. Maar met een belofte, dat God u er doorheen zal herleiden. God beloofde vanavond, wanneer u uit de wereld vandaan komt, scheidt u zich af van al uw aardse bekenden. Al de oude feestjes waar u gewoonlijk heen ging, het wereldse amusement, drinken, roken, gokken, al die dingen zijn afgescheiden. En u wandelt te midden van een vreemd volk dat u niet eerder kende, dat amen zegt en met de geest vervuld is, alle dingen gelooft, alle dingen hoopt, wacht op de komst van de Heer, beleidt dat zij pelgrims en vreemdelingen zijn, niets van deze wereld heeft, maar verlangt er niet naar, ze vallen bij de dingen van de wereld vandaan. Ziet u wat ik bedoel? Egypte. De kinderen van Israël verlieten de pochende geneesheren van Egypte, om bij de grote heelmeester te zijn. Ze verlieten de knoflookpotten van Egypte om engelenvoedsel te eten. Ze verlieten de modderige wateren van Egypte om te drinken van die geestelijke rots. Amen. Vat u het. Op reis. Van Egypte losgehakt, laat hen gaan. En terwijl zij door het water gingen, werden zij gedoopt. Tot Mozes en tot God. Toen zij de Rode Zee overstaken, hadden zij een kleine aanval van vreugde. Miriam werd zo enthousiast dat ze de tamboerijn greep en erop begon te slaan en danste. En de dochters van Israël werden ook opgewonden, zoals ze dat vandaag zeggen. En zij begonnen op hun tamboerijnen te slaan en te dansen. Waarom waren ze aan het dansen? Waarover waren ze opgewonden? Omdat ze keken en zagen dat al de Egyptenaren, die hen eens dreven om dingen te doen, dood waren in de Rode Zee, om hen nooit meer lastig te vallen. Ik vertel je, Miriam, dat het geen wonder is dat je zo'n eigenaardig gevoel hebt vanavond, wanneer die oude dingen die je dreven naar de kaartavonden en de sociale gelegenheden van deze wereld, wanneer je ziet dat ze dood zijn, je wil ze niet meer, en je bent de Rode Zee overgestoken. De bloedcel is helemaal over je uitgegoten, heeft je ingeënt. Amen. Droog je tegelijkertijd ook uit. Amen. Dat is juist. Nam de gehele wereld eruit. Een spootje. DT. DDT geloof ik dat ze het noemen. Het verwijdert al het ongedierte. En wanneer je door Gods DDT komt, neemt het de hele wereld eruit. Dood al die parasieten van het verleden. Dat is wat vandaag aan de hand is met de kerk. Ze willen niet door die besproeiing komen. U wilt nog enige dingen met u meenemen. Snijd u los, laat ze gaan. Ga door de besproeiing op de harde manier. Scheid u af. Het zal alles rondom u versmoren. Amen. Hier kwamen zij door de Rode Zee. Vervolgens, toen zij erachter kwamen dat ze er werkelijk doorheen kwamen, waren, komend door die DDT daar ginds, dat ze eruit waren gekomen, ontdekken wij vervolgens dat de parasieten, ik hoop dat het diep inzinkt, dat de parasieten die het ook probeerden te doen, verdronken. En terwijl deze mensen die christendom proberen na te bootsen en leven als de wereld, rondrennen naar iedere soort plaats waar zij niet behoren te zijn, tot de kerk behoren en zichzelf christenen noemen, spuit God zijn DDT vandaag, scheidt zijn volk af, roept ze eruit, vult ze met de Heilige Geest, zondert hen af. Weet u, de wereld wil mixers. God zei, zondert mij af, Paulus en Barnabas. God wil afscheiders. Scheid u af van de dingen van de wereld. Dan zal Christus u aannemen. Merk op, hier kwamen zij eruit. En ze waren op reis. Mozes begon zich echt goed te voelen. En de geest kwam op hem. En hij stond op en zong een lied in de geest. Hoe God, Farao en zijn ruiters en zijn strijdwagens omvergeworpen had. Toen waren zij gereed voor de reis. Dat is de wijze waarop het met de gemeente is. Wanneer u eenmaal door het bloed van Jezus Christus gekomen bent, gereinigd van alle ongerechtigheid, dan bent u gereed voor de reis. U bent dan op weg, blijf doorreizen. Ze gingen steeds verder, type van de kerk. Maar toen, als we dat vergelijken met het tijdperk van Luther, kwamen ze tot een plaats. Ze hadden nog niet het volle evangelie. En ze kwamen bij de plaats Kadesh Barnea. Nu, bij Kadesh Barnea was er een grote bron. En vele kleine bronnen daaromheen. En eens was het de oordeelstroom van de wereld. Een prachtig type van oordeel. Oordeel begint werkelijk vanuit het huis van God. En daar legerde zij zich. En nu zei God tegen Jozua, of zei tegen Mozes liever, ga naar buiten en kijk rond en neem van iedere stam een man en stuur hen het beloofde land in. Slechts enige dagen nadat hij Egypte had verlaten, zend ze daar nu heen om het land te verspieden. En als ze dan terugkomen, moeten ze verslag uitbrengen. En toen ze de kleine rivier, de Jordaan, overstaken, gingen zij het beloofde land binnen en begonnen rond te kijken om te zien of het mager was of dat het vet was, of er druiven waren of dat er vruchten waren. Toen ze terugkeerden, klommen zij omhoog en sneden een tros druiven af, waarvoor twee mannen nodig waren om ze te dragen. Wat een tros druiven! Ik vraag me af, wanneer een land met een vloek erop zoiets kan voortbrengen, wat zal het dan wel niet voortbrengen wanneer de vloek eraf is? Hier kwamen zij terug. Maar toen zij het land hadden bekeken, en al de Filistijnen, en de Amorieten, en de Hevieten, en de Ferezieten hadden gezien, en al die kerels opgesloten in hun ommuurde steden en gezeten in hun grote koninkrijk enzovoort, toen trilden ze van angst. Ze keerden terug en zeiden, oh, toen riepen ze een raad bijeen, vergaderden al de kinderen van Israël, prachtig type nu, en ze stonden op en zeiden, het land is prachtig, het is wonderbaar, het zou goed zijn als we zo'n opwekking konden hebben, maar we kunnen het gewoon niet. Dat is alles. Zeiden, oh, we zijn gewoon een prooi voor hen. Zei, maar wel, ze zijn veel groter. Dat zijn reuzen. Enzovoorts. En ze zijn ommuurd. En het is onmogelijk voor ons om ze te verslaan. Oh, waarom bracht u ons uit onze kerken naar een land zoals dit? Ik wil dat u opmerkt. Dit kwam zojuist in mijn gedachten. Toen Mozes, die 10 verspieders uitzond, was het in de tijd van de druivenoogst. Volmaakt type van Pinksteren. De eerste vruchten. Pinksteren was de inzameling, de eerste oogst. En toen ze bij Kadesh Barnea waren, bij het oordeel, toen werd bepaald of zij konden overgaan en de Heilige Geest ontvangen of niet. In het land van belofte dat hun was beloofd. U zegt, is dat een belofte? Ja, Petrus zei, bekeert u en iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde en gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zelfs Chicago, zoveel als hij de Heer onze God toe roepen zal. We hebben vandaag te veel mensen die zeggen, het is te moeilijk, wij kunnen het niet, we kunnen het wel. Oogsttijd. Dat is de reden dat zij deze grote tros druiven mee terugnamen als bewijs. Ik kan Caleb en Jozua zien met dat ding op hun schouders, terwijl ze daar doorheen marcheren, eenvoudig weg het overwinningslied zingend. Zeker. Zij hadden het bewijsmateriaal. Zij konden bewijzen dat het een goed land was. Ze namen het mee terug en gaven al de kinderen een druif als ze er een wilden van één tros. Kijk gewoon naar de hoeveelheid druiven die ze hadden. Nu, toen Jozua en Caleb al dit gemurmureerde hoorden, toen al het volk zei, oh, het kan niet worden gedaan, het kan niet worden gedaan. Toen rende Caleb te midden van het volk en kalmeerde hen en zei, ja, het kan wel. Jozua stond bij hem en zei, zeker kan het wel, God heeft het ons gegeven. Amen. Ik hou daarvan. Ja, meneer. Wat was het? Ze waren positioneel geboren in Christus. Zij hadden een begrip van het woord. En het woord werd gemanifesteerd. Herinner u, tot in ieder van die Israëlieten was het woord van God verkondigd geworden. Maar het had enkel effect op Caleb en Jozua. Om te beseffen waar het allemaal over ging. Ze zeiden, oh, we kunnen het niet. En het volk begon te wenen en begon te klagen. En oh, waarom hebt u ons uitgebracht? We hadden beter kunnen sterven. Nu zullen onze kleine kinderen worden gedood enzovoort. En als we daarheen zullen gaan, is het enige dat zal gebeuren. Dat we daar eens met hen worden afgeslacht. Dat is alles wat ermee is. Dat is de wijze waarop zij het vandaag zeggen. Oh, wij kunnen deze volle evangelieboodschap hier niet accepteren. Wij kunnen goddelijke genezing niet accepteren. Bij geweldige grote instellingen enzovoort. Laat één van hun leden geloven in goddelijke genezing en genezen worden. En ze zullen eruit gezet worden. Vertel mij niks, ik weet het. Ik ken een instelling, niet ver, erg ver hier vandaan, die een weduwvrouw bijstand gaf. Ze was een missionaris voor de Joden. En deze vrouw had een dochter. En de dochter lag in het ziekenhuis op het randje van de dood, bewusteloos, niervergiftiging, na de geboorte van haar baby. Ze had een katholieke jongen getrouwd. En de jongen geloofde in de Heer. En zijn baby, een van zijn eerste baby's, was genezen. En ik was toen op dat moment buiten de stad. En toen ik terugkeerde, vroegen ze mij of ik langs kon gaan om voor de vrouw te bidden. Wel, ik ging erheen, daar stond de priester. De schoonmoeder had de priester daarheen geroepen. En daar waren zij aan het discussiëren, een van hen protestant en de ander katholiek, aan het ruzieën met elkaar. En een van hen zei, wel, de moeder die de priester had gehaald, zei, het is mijn kleinkind. En ik wil niet dat de grootmoeder naar de hel gaat. Zei, ik wil dat de priester naar binnen gaat en haar zalft voor de dood. En rond die tijd kwam ik aanlopen en hier stond de dokter erbij. En hier zou ik naar binnen gaan om haar te zalven voor het leven, terwijl hij naar binnen zou gaan om haar te zalven voor de dood. En de dokter stond daar klaar om ons beiden eruit te gooien, denk ik. Wat een beeld. Ik zei, nu als hij naar binnen gaat om haar te zalven voor de dood, wat voor nut heeft het dan voor mij om naar binnen te gaan om haar te zalven voor het leven? We raken hier helemaal in de war. Wel, hij zei, de twee grootmoeders vechten het uit. Ik zei, wel, laat, zou de vader de beslissing moeten laten nemen. De vader zei, wel, hij was een katholieke jongen geweest. En zei, kijk, eerwaarde Branham bad voor mijn baby. Hij zei, ik geloof dat als hij naar binnen gaat en ervoor bidt, ik zeg, laat hem naar binnen gaan. Toen deden ze allemaal een stap achteruit, de dokter liet me toe. De jonge man ging met mij naar binnen, de vrouw was buiten bewustzijn. Ik knielde neer om te bidden, terwijl ik daar aan het bidden was. Gewoon nederig, zoals u of ieder ander zou bidden. De jongen, iemand klopte op de deur en hij ging naar de deur om buiten met diegene te spreken, want er was daar iemand anders gekomen, een andere dokter. Ze wilde een consult houden over het een of ander. Ze hadden haar opgegeven, daarom zouden ze iets gaan doen. De jongen was naar buiten gelopen. En ik bad voor ongeveer 10 minuten en ik stond op en ik zei, Heer, laat een arme kleine moeder niet sterven. Maar ik stond op van de vloer waar ik voor haar had gebeden. En ik stond op en ik veegde een beetje mijn ogen af. Ik had een beetje gehuild. Begon mij om te keren. En keek. En ik zag de vrouw thuis naar haar baby kijken. En ze deed, shh, op die manier. Ze was de dingen overal in orde aan het zetten en bereidde de maaltijd. En ik keek een poosje naar haar. My, wat een gevoel. Het visioen verliet mij. Ik liep een beetje glimlachend de deur uit. Liep me met mijn overjas over mijn arm. Daar stonden de vader en ieder van hen daarbuiten. De priester, liever gezegd, en de dochter. Iedereen stond daar buiten. En terwijl ik daar naar buiten liep, zei de echtgenoot, waar Branham, heeft u enig nieuws? Ik zei, jazeker. Ik heb goed nieuws voor je. Zo spreekt de Heer. Je vrouw zal gezond naar huis gaan. Ik zei, wel nu, ze zal verslechteren voordat de nacht voorbij is. Ze zullen een zuurstofapparaat op haar aansluiten, omdat ze zo zwak zal zijn. Maar ik zei, daarna zal ze eruit komen. En morgenavond, omtrent deze tijd, zal je vrouw thuis zijn. Zo spreekt de Heer. En de mensen begonnen, hij begon zich te verheugen. En de priester schudde zijn hoofd en keek naar de dokter. De dokter keek en schudde zijn hoofd, liep weg alsof hij gek geworden was. Dus ik keek naar hen, totdat ze voorbij gelopen waren. En de vader en die van de jongen kwam naderbij en zei, kijk zoon. Hebben wij niet genoeg van deze onzin?
Hij zei, kijk papa, zei, ik bracht mijn baby naar mijn eerste baby en u weet dat het waarheid is, naar broeder Branham toe. En hij bad er tenminste 4 of 5 keer voor. Ik bracht hem daarheen. Maar hij werd nooit genezen, hij had klompvloertjes. En zei, op een dag was ik daar met iemand anders. Terwijl ik daar in de kamer zat, vertelde broeder Brennan mij dat binnen 24 uur mijn baby's voeten zouden worden rechtgetrokken. Zei, de volgende ochtend sprongen mijn vrouw en ik op hetzelfde moment uit bed en renden naar de wieg. En hij zei, beide voeten waren gewoon zo normaal als ze maar konden zijn. En hij zei, als broeder Brennan zo spreekt de heren zegt dat mijn vrouw binnen 24 uur naar huis komt, dan dag allemaal, dan ga ik naar huis om het huis in orde te maken om haar thuis te halen. Dat is juist. En weg was hij. Maakte het huis in orde. Binnen 24 uur was ze thuis. En is er sindsdien altijd geweest. En dat is 2 jaar geleden. En deze vrouw, de grootmoeder van... Maar het was de grootmoeder van het kind. De moeder van de vrouw. Toen zij dat vertelde aan een instelling die haar iedere maand een bepaald geldbedrag toestuurde. Ter ondersteuning van het Joodse volk. Omdat zij goddelijke genezing had aanvaard en dat zag. Beëindigde zij haar tegemoetkoming. Ze zeiden, wij miskennen broeder Brennan niet. We hebben niets tegen de man, maar wij kunnen goddelijke genezing niet betrekken in ons programma. Wel, dan bent u uitgesloten van Gods programma als dat. Ik ben liever fanatiekeling voor de wereld en recht voor God dan wat ik ook maar weet. Ja, meneer. Dat is juist. Wanneer God zijn doen en daden bewijst door ze te betuigen met tekenen en wonderen, hij heeft het altijd gedaan en hij zal het altijd doen. Zolang er een wereld is, zal er hier een bovennatuurlijke God zijn om dingen te beheersen. Hij zal altijd iemand hebben waar hij zijn hand op kan leggen. En hij heeft vanavond de gemeente opgebouwd over het rond der aarde. Hij heeft daar een heleboel dingen die nog gladgestreken moeten worden. Ik kan ze niet gladstrijken en ik zou ze niet kunnen gladstrijken. Ik zou niet weten hoe ze glad te strijken. Niemand anders kan het. Maar het is Gods zaak om dat te doen. Hij zal er zorg voor dragen. Het is niet in de handen van een mens om dat te doen. Ongeacht hoeveel door mensen gemaakte programma's wij opstellen, ze zullen allemaal falen, net zo zeker als u ze opzet. Maar God zelf zal zijn programma opstellen. En zijn programma is Jezus Christus. Voor zover ik weet, is het om gedoopt te worden in Christus en geleid te worden door de Heilige Geest. Vrij van oordeel. Jozua zei, nadat hij had gezien dat God de Rode Zee kon openen, dat maakt het vast voor mij. God opende de Rode Zee. Voordat zij Egypte verlieten, zei de Heere in de vorm van de grote vuurkolom, die boven het hoofd van Mozes wervelde en bij degenen die daar stonden, hij zei, ik zal mijn engel voor u uitzenden om u te behoeden op de weg en om u te brengen in de plaats die ik heb bereid. Hoed u voor hem, verbitter hem niet, want mijn naam is in hem. Kunt u het zien? Zeker, het was Christus, de gezalfde. Mijn naam is in hem. Jozua zag hem daar als een man met zijn zwaard uitgetogen. En wij zien hem vandaag als een zondoffer verzonden. En daarna herrezen, Immanuel, gezeten aan de rechterhand van zijn majesteit. In de hoogste hemelen voorspraak doende en om alles wat wij beleiden dat hij voor ons gedaan heeft te laten geschieden. Halleluja! Ik weet dat het ruw klinkt en klinkt als fanatisme, maar zoveel mensen zijn zo bevreesd voor fanatisme dat zij de werkelijke zaak missen. Vat u het niet steeds op dat vogelverschrikkers rondom de goede appelboom worden geplaatst? Er zijn niet veel vogelverschrikkers waar de vogelverschrikker voor dient is om u weg te houden bij de werkelijke zaak. Beweeg om ze heen. Daar helemaal achteraan is een werkelijke, oorspronkelijke, heilige geest. Heilige geest gevulde gelovigen. Tekenen en wonderen en betuigingen van een bovennatuurlijke God. Een koning in het kamp. Dat is wat het verschil maakte tussen Israël en Moab. Dat was het verschil. Dat was het verschil tussen Kain en Abel. Kain was een goede man, evenals Abel. Kain was een man die in God geloofde, evenals Abel. Maar Abel had de geestelijke openbaring om te weten dat het bloed was en geen vruchten. En hij offerde God een uitnemender offerande dan Kain, welke God aannam. Kijk hier, hier komt Moab aan, net zo fundamenteel als hij maar kon zijn, een broeder. Hij had iedere fundamentele leer die de schriften leert. En hij bouwde zijn 7 altaren, 7 offers, 7 ossen, 7 rammen. Precies dezelfde offerande als daar ginds in Israël. 7 altaren, 7 ossen, 7 rammen, in type sprekend over de komst van de Heer Jezus, net zo fundamenteel hier als zij daar waren. Wel, als God enkel van u verwacht dat u fundamentalist bent, dan kon hij Moab niet veroordelen en Israël aanvaarden. Dat zou onrechtvaardig zijn.
Kain was net zo fundamenteel als Abel. Hij was een gelovige, bouwde een kerk en een bad, offerande, vernederde zich voor God. Dat je gelovige alleen maar hoeft te... U zegt wel, ik ben een gelovige. Wel, als God u de Heilige Geest nooit gaf, bent u nog geen gelovige. Dat is juist, want God is verplicht u de Heilige Geest te geven. Toen hij zei, bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen, is God verplicht om dat te doen. Want voor wie is het? De apostelen? Nee, meneer. Peter zei, het is voor u en uw kinderen. En die daar verre zijn, zo velen als er de Heer onze God toe roepen zal. Ongeacht hoe ver het is. Het is voor iedere gelovige. O theologen, proberen te bedekken met een laag stopverf. Maar dat maakt geen enkel verschil. Ze spruit er nu overal uit. Amen. Ik ben zo blij voor de Heer Jezus en voor zijn volk. Wat probeer ik te doen? Probeer u te laten zien wat het is waar u zich bevindt. Als u alleen maar uw ogen open kunt krijgen, kijk gewoon daarheen waar u staat. Wel, ziekte zou van u wegsmelten als een sneeuwbal op een hete kachel in de zomertijd. Aandoeningen enzovoorts. Want Christus beloofde het. Het is zijn belofte. Nu, kijk, toen deze engel boven hen wervelde in een teken van een vuurkolom, was dat 's nachts. Overdag zag het eruit als een witte wolk die boven hen cirkelde. En toen zij daaronder waren, zei hij, nu zal ik hem voor u uitzenden. Hij zei, nu ik heb u Palestina gegeven. Alles ervan is van u. Ga gewoon en neem het in bezit. Dat is alles wat u moet doen. Wel, hier begonnen zij. God zegende hen en gaf hen enorm veel vreugde en geweldig grote opwekkingen enzovoort, terwijl zij reisden. Toen zij daar aankwamen en zagen dat er overal een geweldig grote oppositie was, waren zij bevreesd. God zei, hoe lang zal ik u nog verdragen? Hij zei, Mozes, ga uit weg. En ik zal in ieder van hen doden. Nadat ik al deze... Als dat geen beeld is van de Pinksterkerk van vandaag. Zei, met zoveel wonderen die ik voor hen volbracht heb. En vlak voor de ongelovigen heb getoond dat ik hen geroepen heb. En ik volvoerde deze wonderen. En nochtans willen ze mij niet geloven. Wat een berisping voor de kerk. Zoveel dingen die ik heb gedaan. Ik heb de zieken genezen, de lammen, de blinden. Ik heb de doden opgewekt. Ik heb wonderen verricht. Ik heb door het hele land van alles gedaan. En toch willen ze me niet geloven. Ik gaf hun de Heilige Geest, bracht hen in het verbond. Deed hij dat met Israël? Zeker, dwars door de Rode Zee. De doop eruit vandaan gaf hun vreugde, blijdschap, volvoerde wonderen en voedde hen. Nog steeds geloofden ze het niet. En hij zei, en verder op de weg is er nog een beetje meer van. Oh, we zijn tevreden bij de kerk te horen. Zolang we maar bij de kerk gaan, is het in orde, veronderstel ik. En hier komen Jozef en Caleb terug en zeggen, het land is echt zo. Hier is het bewijs. God zij geprezen. Hier is het bewijs. Dat Gods belofte waar is. We hebben het bewijsmateriaal hier om het te bewijzen. Ze zeiden wel, zeiden de anderen, dat kun je niet, dat kun je niet. Jullie krijgen er te veel fanatisme in vermengd, we kunnen gewoon niet aan de overkant, als jullie dat doen, zullen we gewoon al onze kerk opbreken, we zullen dit gaan doen. Maar als dat niet dezelfde oude wijn is vandaag, dat is juist. Oh, dat zal nooit werken, ik vertel je, je kunt dat niet voor elkaar krijgen. Nee, wij kunnen het niet voor elkaar krijgen, maar hij die zei dat het zou werken, is in staat om het voor elkaar te krijgen. Als hij mensen ooit genoeg onder zijn heerschappij kan krijgen, hem zodanig aan hem onderworpen krijgt, dat hij het kan doen. Dan zeg ik dat God het zal doen. We hebben het bewijs vandaag dat Jezus Christus, de Zoon van God, is opgestaan uit de dood. En dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En we zijn op weg naar het millennium. Halleluja. Hoe prijs ik hem. We zullen in deze dagen binnengaan. De vorst van het Heer des Heren is komende. De Heer Jezus Christus zal ons overbrengen. Jozua, de verlosser. Mozes, een type van de kerkorganisatie die de wet bracht enzovoorts, faalde. Waarom? Hoe faalde hij? Verheerlijkte zichzelf in plaats van God. Klopte dat? Zo doet de kerk het vandaag. Ze proberen te zien wie de grootste kerk kan bouwen, wie de best geklede menigte kan krijgen, wie de burgemeester van de stad en al de beroemdheden in de kerk kan krijgen. Dat is het programma van vandaag. Zoals de baptist zei, 1 miljoen meer in 54. Het kan mij niet schelen. 1 miljoen meer van wat? Zo is het. 1 miljoen meer toetreders, dan heeft u nog altijd niets. Ik heb er liever 1 met de Heilige Geest gevuld en vol van Gods kracht dan 1000 × 1000 kerkgangers. Ik heb er liever 1 levend met God. Je zou geloven. Maar het gaat er niet om hoeveel wij tot de kerk kunnen laten toetreden. Het gaat erom hoeveel wij in Christus Jezus kunnen krijgen. Om te geloven en zichzelf te onderwerpen. Hun positie te vinden en te staan als de rots der eeuwen op hun post van plicht. En gereed. Oh, ik hoop dat God gewoon in ieder hier vanavond verankert. En u precies laat weten wat u moet doen. Deze grote crisis. We zijn bij Kadesh Barnea. Wij zouden... Kijk. En de reden dat zij het weigerden... Ze reisden 40 jaren langer in de woestijn. Omdat zij het geweigerd hadden. Wat al deze dingen heeft tegengehouden... Ik geloof dat de komst van Christus... Het is op mijn hart. Ik kan het net zo goed zeggen. De komst van Christus is over tijd. Over tijd. U zegt, prediker, waar spreekt u over? De Bijbel. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. In de dagen van Noach was God langmoedig. Niet willende dat iemand zou verloren gaan. God is langmoedig. Zijn komst is over tijd. Wij zouden 40 jaar geleden het millennium zijn binnengegaan als de mensen zich hadden overgegeven aan God. Maar in plaats daarvan trokken zij zich terug en organiseerden zij zich en vestigden zich, zelfs de Pinkstermensen en de overige groepen, onder het oude systeem. Wij zullen een kerk hebben, we zullen ons bij de kerk voegen en we zullen zien of we niet meer leden kunnen krijgen dan zij. En iemand van de groep stond op en zei, wel, weet u, ik geloof dat Jezus niet komt op een wit paard. Hij komt op een witte wolk en hij gaat hierin en vormt een organisatie voor zichzelf, krijgt er enkele in. Iemand zegt, weet u, ik geloof dat we op deze wijze gedoopt behoren te worden en vormt een organisatie voor zichzelf. Iemand anders zegt, ik geloof dat we voorover gedoopt behoren te worden en vormt een organisatie voor zichzelf. Hetzelfde oude wereldse systeem. Maar God roept in deze laatste dagen uit de chaos vandaan. Uit het midden van dat alles. De mens kan het niet doen en zal het nooit doen. Maar Christus zelf zal komen en zal roepen. Dan zullen wij de Jordaan oversteken. Wij zullen de Jordaan oversteken. Nu kijk naar hen. Daar bevonden zij zich. Zaten in de woestijn. Hier kwam het bewijs terug. Waarom geloofde hij dat ze het konden doen? Wel, Mozes had gezegd, ik bedoel, God had daar vanuit de vuurkolom tot Mozes gesproken. Hij zei, nu kijk, ik geef u Palestina. Het is van u. Ik gaf het aan uw vader, Abraham. En ik vertelde hem dat u daar allemaal zou verblijven. En ik wil dat u nog iets opmerkt. Hoeveel generaties het duurde om dat te volvoeren? 40 of 50 jaar is een generatie volgens de Bijbel. 400 jaar zou op 8 generaties uitkomen. Merk op, toen zij het eerste weet u, zei... Mozes trad naar voren en zij werden afvallig. Toen duurde het nog eens 40 jaar. Ze kwamen tot aan Palestina nog eens 40 jaar. 10 generaties. Dat betekent de 10 stammen. En de halve stammen natuurlijk. Voor een bepaalde tijd om het in te nemen. Het is volmaakt hoe ze al de woorden geïnspireerd kregen. Niet 1 woord in de Bijbel van Genesis tot Openbaring. Of het is geïnspireerd. Toen kwamen ze bij Kadesh, waar zij geoordeeld konden worden. Nu de kerk is tot Kadesh gekomen, waar zij geoordeeld kon worden. Toen stelden de kerken zich een paar jaar geleden hier op en hielden raad. Kunnen wij deze doop van de Heilige Geest overwegen? Kunnen wij overwegen dat de gaven van de Geest terugkeren tot de kerk? Ik vertel u wat er zal gebeuren. Ons document is op een bepaalde manier opgesteld. Wij kunnen ons er niet naar voegen. Volgende zei, wij kunnen het niet aanvaarden. Anderen zeiden, wij kunnen het niet aanvaarden. Maar er waren sommige mensen die het beloofde land binnengingen en terugkwamen met het bewijs dat genezing juist was, dat de Heilige Geest juist is, dat de krachten van God juist zijn en dat het beloofde land dat ons beloofd is juist is. Ja, meneer. Nu, toen Jozua daar rondwandelde nadat hij de Jordaan was overgestoken, begon hij vervolgens wat van het overjarige koren te eten. Ik kan me Jozua die morgen voorstellen, na het hebben van dit grote visioen van de Heer, die had gezegd, ik zal met u zijn, zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik met u zijn.
riep hem op een nacht en zei, nu kijk Jozua, gaf hem een visioen, zei, nu is mijn dienstknecht Mozes gestorven, maak u op en trek over deze Jordaan, gij en de ganse legerschare van Israël, en de Heere uw God zal met u zijn, niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uw levens, zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik met u zijn, alleen heb goede moed en wees niet ontmoedigd, blijf gewoon doorgaan, ik zal met u zijn, alle plaats waarop u uw voedsel treden zal, is uw bezit. Voetafdrukken betekent een bezitting, broeder. Wat de gemeente vanavond nodig heeft, zijn wat meer voetafdrukken hier op het land. Blijf niet te lang rondom de Jordaan hangen. Laten we hier weggaan en zien wat we hebben. In orde. Iedere keer dat hij een voetafdruk maakte, iedere keer dat hij zijn voet afdrukte, was het een bezitting. Ik kan Jozua zien, nadat hij het visioen had gehad. Hij zei, nu heel Israël moet zich verzamelen en bij de Jordaan gaan staan. Heilig uzelf, was uw kleding en kom in de ochtend naar haar oevers. Ik zal u tonen wat de heerlijkheid van God is. Amen. Hij had een visioen. En God vertelde het hem in zijn woord. Het woord zei, ik heb u het land gegeven. Het is van u. Het is uw bezit. Nu, waarom ging hij daar niet heen om al de Filistijnen enzovoorts uit te roeien? En ik zou zeggen, kom op, u moet ook iets doen. God propt de dingen niet gewoon door uw keel. U moet geloven. U zult ervoor moeten vechten. Zoals Peter Cartwright die dag tegen die dronkaard zei, velen van u hebben het gelezen, vertelde zij tegen hem, wat gaat u hier doen? Ik zei, ik ga een samenkomst houden. Zei, wie heeft u dat verteld? Zei, de Heer. Zei, u zult mij er eerst uit moeten gooien. Zei, wel, als dat mijn volgende taak is, prima. Deed zijn jas uit, sloeg hem in elkaar, ging bovenop hem zitten, sloeg hem in zijn gezicht en zei, ik zal moeten vechten, wil ik regeren. Vergroot mijn moed, o Heer. Sloeg de kerel in elkaar. Zei, heb je genoeg gehad? Zei, ja. Schudde zijn hand en kwam terug en werd gered. Dat is wat we nodig hebben. U zult wat moeten vechten. Niet met uw vuisten, maar met de kracht van God. Met uw getuigenis. Dat is hoe u overwint, door het bloed van het lam en uw getuigenis. Vertel de duivel dat hij u niet kan vastbinden. Jij hebt deze ziekte op mij geplaatst, maar Jezus Christus verloste mij ervan. Hij heeft het aan mij beloofd. Nu kijk, hij zei, ik stuur u een teken. Het zal een vuurkolom zijn die u de hele weg zal leiden. Volgt u hem maar gewoon en zal u daar brengen. Dat is juist, en ze kwamen daar regelrecht daar en de vuurkolom veranderde in een man. Hij zei, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Zij, we zijn tot zover gekomen, laten we nu voortgaan. Nu, daar lag heel dat geweldige land voor hen. Allemaal krijgsmannen. Maar nu was de vorst van het Heer des Heren ook een krijgsman. Daarom zei hij, nu Jozua, vrees nu niet. Ik zal met u zijn en niemand zal voor uw aangezicht kunnen bestaan al de dagen uw levens. Oh my. Jozua zei, nu we zullen gaan kijken hoe het land eruit ziet. Dus zond hij enige verspieders uit. Zij gingen en Rahab de hoer verborg hen gedurende de nacht. Ik wil dat u nog iets anders opmerkt. Let erop wat er gebeurde toen zij zich daar bevonden. In het huis van Rahab de hoer. De hoer Rahab verborg hen bovenop haar dak onder dit vlas, stuurde de mannen weg door de poorten en kwam terug en zei, kijk, zei, nu let op hoe God beweegt om deze bemoediging terug te brengen naar Jozua. En ze zei, al de inwoners van dit land zijn voor uw aangezicht gesmolten. Zei, wij hebben gehoord wat de Heere voor u heeft gedaan. Amen. Ik hou daar gewoon van. Maakt u zich geen zorgen, God heeft een goede tijd komende. Dit hele land is bevreesd voor u, nadat wij hoorden dat de Heere de Rode Zee opdroogde en u deed oversteken, Farao's leger verdronk, uw mannen er als voedsel gaf in de woestijn en de koperen slang oprichtte voor een verzoening. Hij deed al deze dingen voor u. En ik weet wat u hebt gedaan, vernietigde Och en de andere koningen. Ik zag wat u hebt gedaan in geheel en al vernietigd en toen wij dit hoorden en u onze kant opkwam, vielen we gewoon flauw. Er is bij geen enkele nog enige kracht over. Ik kan me voorstellen dat toen ze terugkwamen en dat aan Jozua vertelde, hij zijn zwaard liet ronddraaien en zei, glorie van God, hij is voor ons. Amen. Wat deed hem bezwijmen? Wat maakte hen zo vreesachtig, terwijl zij groter waren? Wel, zeiden ze, we zien eruit als sprinkhanen naast hen. Hoe konden zij bezwijmen? Ze zaten achter grote muren met grote slingers en stenen en van alles. En speren en van alles. Ze overtroffen hen in aantallen bij de duizendmaal duizenden en duizenden. Zoveel meer dan zij. Zeker konden ze dat doen. Ze waren alle samen verenigd. Waarom kunnen wij dat stel niet verjagen, dat handjevol pieterpeuterige oude armzalig uitziende mannen met oude sikkels en dingen om mee te vechten? Het zijn zelfs helemaal geen soldaten. Het enige wat zij doen is rondlopen op hun oude sandaaltjes, geen strijders. Het zijn kampeerders en bijwoners en fanatiekelingen en heilige rollers. Wel, waarom kunnen wij niet staan daar op de oever te roepen en te schreeuwen, schandebrengend? Wel, waarom kunnen wij onszelf niet bewapenen en tegen hen te strijden trekken? Maar er was niets in hun harten. Waarom? God had gezegd, ik zal mijn schrik voor uw aangezicht zenden. Amen. Dat is het. Ik zal mijn schrik vooruit zenden. Want u bent mijn volk, mijn verbondsvolk. Ik heb u geroepen door uitverkiezing. Ik heb u gekozen. Ik heb u in het lichaam geplaatst. En u bent besneden. Nu bent u gelovigen. En ga door. Ik ben met u. Het is allemaal van u. Nu laten we dat vergelijken met vandaag. Dat Palestina aan Israël toebehoorde. Dat was hun woonplaats. Ziet u het? Dat was voor Israël hun woonplaats om daarin te wonen. Dit lichaam is van u. God gaf het u. Het is uw woonplaats. God wilde dat u dit hebt. Maar de duivel is binnengekomen. Kanker, tuberculose, ziekte. U zegt, ik zal hem eruit halen, ik zal dit doen, ik zal dat doen. Maar weet u wat? Er is iets gebeurd. Die vuurkolom is onder ons gekomen. De vorst van het Heer is Heren. En iedere duivel die de mensen vanavond gebonden heeft, is doodsbang. Zeker zijn ze dat. Ze bezwijken, waarom? Ze horen, waarom bezweken deze Filistijnen enzovoorts? Waarom bezweek Jacob, Jericho? Omdat het volk met de belofte op weg was om binnen te komen. Amen. Degene die de belofte hadden, de mensen, het volk der belofte, de beloofde mensen, die Jezus Christus zijn, hebben zelfs in deze laatste dagen een belofte dat God dit lichaam zal opwekken en het volmaakt zal maken. En wij hebben er nu de attributen van. Daarom zijn ze bang. Hun vader, de duivel, is verslagen op Golgotha. En de vorst van het Heer des Heren is binnengekomen in de vorm van de Heilige Geest. Geloof in de Vader, geloof in de Zoon, geloof in de Heilige Geest, drie in de één. De demonen zullen beven en zondaar ontwaken. Geloof in Jehovah doet alles schudden. Halleluja. Duivels slaan op de vlucht. Want Jezus Christus, de hoofdkapitein, zei, in mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Zij verzuimden 40 jaar geleden om het in te nemen, maar wij komen nu naar binnen om het land in bezit te nemen. Dezelfde vuurkolom, dezelfde hoofdkapitein, leidt het Heer des Heren. Het is uw land. God beloofde u voorspoed te geven in gezondheid. Hij gaf u dat lichaam. Het is van u, door bezit. De duivel probeert het over te nemen. Hij heeft de autoriteit niet om dat te doen. Hij beeft vanavond. Halleluja. Door de geweldige werveling van Gods kracht die door het gebouw beweegt, beeft Satan. Oh, wat als ze alleen maar geloof hadden. Zijn hart beeft het zowat. Het is in hem versmolten. Waarom? Oh, zegt u wel, de dokter zegt dat ik... Ja, maar zij realiseren zich dat de vorst van het Heer des Heren nu binnenkomt. Dat is juist. Ongeacht hoe hoog hij het ommuurd heeft. Hij mag het buiten het zicht van de dokter hebben verborgen, maar hij kan het niet uit het zicht van God houden. Hij mag een geweldig grote bluf voor de medische wetenschap zijn, maar hij is geen grote bluf voor God. Halleluja! Jozua, de verlosser. Jozua betekent verlosser. Hij is zich naar binnen aan het bewegen. Wees niet bezorgd. Geloof. Ik zie je vanavond om het over te nemen. Amen. Wat houd ik daarvan? Ik geloof dat de vuurkolom vanavond bij ons is. De vorst van het Heer des Heren is hier vanavond. Het zwaard is uitgetrokken. Hij mag bevreesd zijn voor dat medische teken. Hij mag er niet bevreesd voor zijn, liever gezegd. Want ze zijn nooit in staat geweest door, ze doen hard hun best en ik hoop dat ze het vinden, iets om kanker te genezen, iets om deze dingen te behandelen. Maar vooralsnog denkt de duivel dat hij ze kan over afbluffen. Maar wanneer het zwaard van Christus neerkomt, zal hij dat nooit kunnen weerstaan. Hij zal iedere kanker loshakken. Hij zal de blinden en aangevochtenen oprichten. Hij doet het overal. En hij is hier vanavond, de grote bovennatuurlijke Heer Jezus Christus. De grote Ik Ben. De grote Alpha Omega, het begin en het einde. Waarom? Het land behoort ons toe. En ieder die tot mij komt, zal ik eeuwig leven geven en zal hem opwekken ten uiterste dagen. Amen. We hebben hier het bewijs van. Mensen die vorige week op sterven lagen, naar de Mayo Kliniek enzovoort hadden hen had weggestuurd. Ze konden nooit meer gezond worden, wisten niet wat ze met hem moesten en vanavond zijn ze volmaakt gezond. Normaal en gezond, met bewijs. Het land is van ons. Halleluja. Laten we naar binnen gaan. Amen. Laten we het innemen. God beloofde het ons. Het behoort aan u, het behoort aan mij. Het is uw bezit. Als u het zwaard trekt, dit is het. Loop naar binnen en breek de muren af. Halleluja. De strijd is aan de gang, o christen soldaat. Van aangezicht tot aangezicht in strenge slagorde. Met glinsterende wapens, wapperende kleuren. De goede en kwade binden vandaag de strijd aan. De strijd is aan de gang, maar wees niet vermoeid. Wees sterk en houd stand in zijn macht. Als God voor ons is, zijn glorie over ons, zullen wij tenslotte het overwinningslied zingen. Wij zullen het. We zijn bestemd voor het beloofde land. De opgestane Heer Jezus is hier nu. Gelooft u het? O Heer Jezus, Zoon van God. De grote Jozua voor de heilige gemeente. Om ons uit deze woestijn van chaos te leiden. Want arme, kleine, dwalende pelgrims reizen rond door de woestijn. Heren op en neer, heen en weer. Vanwege de leiders die hen beroofd hebben van het brood der kinderen. O, Jozua. Jozua, de Heer Jezus. De Ik Ben. Beweeg vanavond naar binnen met overheersend geloof. Neem vanavond bezit van ieder ziek persoon hier binnen. Als er een zondaar is, neem hem bezit van hem. Schud hem. Laat hem beseffen dat wij ons hier bij de Jordaan bevinden. O God, een deze dagen zult u al uw kinderen vergaderen en heiligen door uw bloed. U zult hen aan de zijde van de oever brengen om het land te bezien. Om veranderd te worden in een ogenblik, in een oogwenk om de Jordaan over te steken. We wachten op dat uur. Vader, wij bidden vanavond dat u Jezus zult zenden. En mogen hij nu in dit gehoor komen en doen wat hij zei dat hij zou doen. De zieke en aangevochtene genezen, want we vragen het in zijn naam. Amen. Heb geloof in God. Ik zeg tot u, mijn dierbare broeder, mijn zuster. De Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God, faalt nooit. Hij kan niet falen. Waar moeten wij vanavond naar kijken? We hebben vanavond een leider. Het is de tweede Jozua. Niemand minder dan de Heer Jezus zelf. De vorst van het Heer des Heren. Hij is met zijn volk. Hij is hier in kracht. Hij brengt het bewijs in de gemeente en bewijst dat hij de heelmeester is. Hij toont het bewijsmateriaal door zijn volk en geeft hem de doop van de Heilige Geest. Hij komt neer en laat zijn foto bij ons genomen worden. Hij doet alles wat hij kan doen om u te tonen dat u zich niet moet voegen bij de Methodisten, de Baptisten of de Pinkstermensen of de Brenham Tabernakel, maar dat u zich verenigt met Jezus Christus en in hem gelooft. Alles, het doet er niet toe naar welke kerk u gaat, het heeft er niets mee te maken. Het is uw hart met God waar God naar kijkt. Dat is juist. Geloof in hem als de bovennatuurlijke opgestane Heer Jezus. Is er hier een zondaar die zou willen opstaan en zeggen, in orde nu, ik wil mijzelf verenigen met uw groep door te geloven in de Heer Jezus Christus? Ga op uw voeten staan. Als er hier een zondaar is die zich wil verenigen met de Heer Jezus Christus en een gelovige wil zijn, gaat u op uw voeten staan. U wordt gevraagd dat te doen. Mogen de Heer Jezus, er zou voor zover ik weet geen enkele zondaar in het gehoor kunnen zijn, dat weet ik niet. Maar Jezus Christus weet het wel. Dame die daar zit met een witte sjaal om, die precies hier zit. God genas u zojuist van uw artritis. Ga op uw voeten staan. Het is weg, is het niet? Als het juist is, wuif met uw hand. Die artritis pijn is weg, is dat juist? De Heer Jezus Christus heeft u genezen. U bent gezond. Die dame die daarachter zit, met een vrouwenkwaal over die man zijn schouder kijkt. Die precies daarachter zit. Precies aan de andere kant van de dame met de rode jas aan. Heeft een vrouwenkwaal. U dame, ja, ga op uw voeten staan. De dame precies daar met de kleine bruin uitziende baret op. U heeft een vrouwenkwaal gehad. Is het niet dame? U heeft een gebedskaart of wel? Geen gebedskaart. Heeft u een gebedskaart? Geen gebedskaart? U heeft er een. In orde, u heeft hem niet nodig. U gaat gezond naar huis. Dat is juist. God zegen u. U heeft een vloeiing gehad van die vrouwenkwaal. Is dat juist? Het is een absces. Dat is wat het was. U had pijnen in uw zij. Een vochtverlies daarvan. Is dat juist? Wijf met uw hand als het juist is. Zie, u zult het nu niet meer hebben. Jezus Christus heeft u genezen. Deze dame, ik zie die engel van God staan waar zij is. Het is een forse dame. Ze heeft een roodachtige trui aan. Ze heeft last gehad van nervositeit. Ze zit daar te vragen om bevrijd te worden. Is dat niet juist, dame? Als het zo is, schud uw hand. U bent nu bevrijd, u kunt naar huis gaan. Jezus Christus heeft u gezond gemaakt. Jezus Christus van gisteren is vandaag. Jonge man, hier zittend, plaats je hand op de schouder van die jongen die daarnaast je zit. Vertel hem om zijn avondmaal te gaan eten. Hij had een maagprobleem en hij is nu genezen. God zegene je, jongeman. Ga nu naar huis en je zult gezond worden. Je houdt van de Heer Jezus, klopt dat? Geloof je dat je bent genezen? Je bent het. Sta gewoon een moment als op als een getuigenis. Van huis, je bent in een feest geweest. In de warm van alles. Je gaat naar huis om gezond te zijn. God zegen je. De dame die zit, die man die precies daar zit, heeft voorhoofdzoltontsteking, precies daar achter u. Gelooft u dat de Heer Jezus u gezond maakt? Gelooft meneer? Gelooft u dat hij u gezond maakt? God zegen u, uw geloof heeft u genezen. Plaats uw hand op de dame naast u daar, want zij leidt aan een breuk, ze wil ook genezen worden. God zegen u, dame. Gelooft u dat u ook genezen zal worden? Zult zijn? God zegen u, u kunt hebben wat. De kleine naast u daar heeft ook nierproblemen. Wil je genezen worden, zoon? Ga op je voeten staan en aanvaard de Heer Jezus Christus. Geloof je dat je bent genezen? Je bent het. Wat zegen je. Het is van je geweken. De Jozua. De engel des Heren. Die Israël leidde, is de Heer Jezus Christus. Hij is hier in zijn kracht en opstanding. U hebt geen gebedsrij nodig. Wat u nodig hebt is geloof. Gelooft u het? Als u het gelooft, ga dan direct op uw voeten staan en accepteer uw genezing. En ga gezond naar huis in ieder van u. In de naam van de Heer Jezus Christus. Verheug u. Geef hem lof en heerlijkheid. Dank hem dat hij u geneest. Als u het gelooft, wuif dan met uw handen. Sta op, meneer. U kunt niets beter worden door daar te zitten. Iedereen, reis op en geef God lof. Vader, in Jezus Christus' naam, genees ieder ziek persoon. Amen.